Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ik denk dat heel veel speelsters last hebben van een surf. Omdat het ook gewoon echt het enige ding is in het volleybal waar je je niet achter de rest van het team kan verschuilen.
Hoi lieve luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Over de Top. Wat superleuk dat jullie weer luisteren. En wat superleuk dat jullie er weer zijn, meiden. Ik ben heel erg benieuwd hoe het met jullie gaat. Dus Maret, hoe is het met jou?
Ja, jullie moeten me eigenlijk feliciteren met Pasen. Opnieuw.
Gefeliciteerd.
Het is Pasen in Griekenland en dat is een heel groot ding hier. Want het is wel echt een wonder dat Jezus is opgestaan. En we hebben het goed gevierd vandaag met wat teamgenoten, gebarbecued en een dag vrij. Dus dat is ook heel lekker. In de zon gezeten.
En wat drankjes op?
Nee, dat heb ik een dag eerder gedaan, gisteravond. Maar jongens, ik weet niet, maar ik voel me... Ik heb 2 Aperol Spritz gehad gisteravond. Ik ben gewoon helemaal verslag de volgende dag.
Wat dan?
Ik zit nu gewoon met koppijn deze aflevering op te nemen.
Katertje.
Er is toch niks nieuws aan? Jij hebt toch altijd een hele slechte alcoholtolerantie gehad? Of,
Nou, ik kon er sowieso niet echt tegen, maar dat ik er zo slecht van werd... Ik heb het nu sinds oud en nieuw eigenlijk, heb ik dit vaker... Dus ja, ik moet misschien ook laten testen op alcoholintolerantie, net zoals Laura.
Ik weet nog een adresje.
Ja.
Dat is niet best. Nee.
Het eerste wat ik doe als ik straks weer in Nederland ben.
En hoe is het verder volleyball-wise? Want jullie zitten nu ook in de play-offs, toch?
Ja, wij zijn door naar de halve finale.
Yay!
Ja, dat is, ja, zeker. Moest ook wel. Maar we gaan nu weer tegen Ajax spelen, dus... over een paar dagen mogen we knallen. En dat is de best of 3. Dus 2 gewonnen wedstrijden.
Okay.
En dan hopelijk door naar de finale. We gaan het zien.
Spannend. Dus de fans die zijn nu zijn content? Of?
Ja, nou, het was heel rustig afgelopen week toen we thuis speelden. Er zat bijna geen publiek, maar we moesten ook op woensdagmiddag om 4:00.
Oh, ja.
Dus nou ja, dan moeten mensen ook werken over het algemeen. Maar volgende week
zelfs
gaan we het wel zien.
Zelfs in Griekenland.
Volgende week spelen we ook weer thuis. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Maar ik verwacht wel volle bak, omdat het een derby is natuurlijk.
Ja.
En dat support aan onze zijde is... Ja, fingers crossed.
Ja. Maar het is wel mooi, want als je nu gewoon wint, dan is het hele seizoen ook weer goed. En dan is iedereen vergeten dat ze op het veld hebben gestaan en zo. Dus,
nou, dat is wel echt zo, hè. Ik denk dat jullie hetzelfde hebben bij jullie clubs. Maar als je dan wint, dan is alles oké. Okay. En dan is de beker in één keer niet meer belangrijk, want dan gaat alles om het landskampioenschap. En dat is dan hetgene wat telt. Ja.
Ja.
En Lau, ik zie dat jij vanuit een andere studio opneemt vandaag.
Live vanuit Amsterdam. Your chick is weer back in town.
Ja. Yo, yo. Okay. Guess who's back.
Yo, yo.
Back again.
Ja, nee, ik ben deze week, afgelopen week weer lekker in Nederland gekomen. Ja, nou, het was, we wisten dat natuurlijk al. We hadden ook de laatste wedstrijd van het seizoen helaas verloren. En het was echt heel lastig om die wedstrijd nog te spelen. Want ja, we wisten al dat we eigenlijk uitgeschakeld waren. En we speelden echt om niks. En... voor de wedstrijd had de coach al een speech gehouden en meerdere meiden moesten allemaal huilen, want hij begon echt een soort van afscheid al te nemen voor iedereen van de laatste wedstrijd samen. Dus we renden het veld op en waar de meerdere meiden waren gewoon in tranen het veld op aan het rennen. Dus het was allemaal heel beladen en ik dacht echt van jongens, kunnen we gewoon alsjeblieft die bal gewoon afvangen en weer onder het net zo terugrollen. Want ja, het was echt, ik vond het echt niet leuk om deze wedstrijd nog te spelen. Maar goed, die zat erop en toen ben ik nog even met 2 teamgenoten naar Puglia gegaan. lekker even bijgetankt, energie opgedaan. En hebben een afscheidsdiner gehad met de club. En toen weer lekker naar Nederland. Ja,
lekker.
Heel chill. Ja, heel fijn.
En hoe was het? Want ik zag allemaal mooie foto's, joh. Echt fantastisch mooi zag het eruit. In
Puglia.
Ja.
Ja, was echt. Het is echt wel een aanrader. Het is ook wel echt iets waar ik nog een keer naartoe wil op vakantie. En ook voor mensen die echt naar Italië willen. Puglia is wel echt heel vet. Want je hebt daar echt van die hele. Echt van die oud-historische dorpjes en zo. Met. Het weer was natuurlijk na een halve dag ook echt wel mooi. Met de zon schijnt het gewoon. Ziet er gewoon alles heel mooi uit. En de zee is mooi. Ja, het is gewoon echt. Echt lekker om daar naartoe te gaan.
Was dat restaurant in die grot? Was dat nog een aanrader?
Ja, voor de locatie sowieso wel. Het is echt zo'n, blijkt helemaal zo'n Instagram plekje te zijn. Zo'n restaurant in een grot. Ja. En ik moet wel zeggen, het goedkoopste menu wat je daar kon nemen was vanaf €195. En dan had je nog geen wijn of zo erbij. Dan had je alleen een fixed menu, zeg maar voor 1, 2 of 3 gangen. En het duurste menu was dan €500 volgens mij zonder wijn. Dus ja, je betaalt wel echt voor de locatie. Want je krijgt gewoon wel echt een beetje zo'n heel klein bordje met 4 van die stukjes ravioli of zo op je bord.
Ja, nou ja. We hebben wel eens meer betaald. In Ibiza hebben we meer betaald voor onze lunch.
Ja. Dat weet ik niet. Waren jij en Marette, Rob.
Ja. Ik wist niet dat die kreeft niet bij de pasta zat inbegrepen, jongens. Dat is mijn fout. Ja.
Toen hadden jullie toch samen een kreeft besteld van €200 of zo?
Ja, nou ja.
Robin wilde dat, dus ik denk, ga erin mee, weet je.
Ja, was toch lekker, of niet dan?
Ja, ik dacht dat het excellent.
Ik dacht dat het €50 voor de pasta met de kreeft was. Ik denk, nou, dat vind ik al behoorlijk wat voor een pasta. Maar ja, dat zal de kreeft dan zijn geweest. Nou, toen kwam de kerel nog langs met de kreeft zelf inderdaad... om hem te laten testen. Zo is deze goed.
Ja.
Nou, ik denk, ja, waarom moeten wij deze zien überhaupt? Van stop die kreeft in mijn pasta, die hoef ik niet aan te kijken. Maar dat bleek dus vanwege de extra prijs die er niet bij inbegrepen zat. Ja, ja, hè?
Ja, dat ging allemaal weer van de zakelijke rekening af.
Ja.
Dus, heel goed.
We hebben er hard voor gewerkt, jongens.
Ja, daarom zijn we nu hard voor weer aan het werk. Hey, maar Meert, wij zien elkaar natuurlijk komende week. Want wij hebben alvast even een dinertje afgesproken komende week.
Ja, samen. En je komt gezellig in mijn huisje kijken. Vind ik ook echt wel heel leuk. Ja, of in ons huisje. Het is natuurlijk niet helemaal mijn huisje. Maar ik eigen het mezelf even toe.
Ja. Nou, gaat het daarmee?
Nou, ik voel me echt een baas. Weet je, met alle... Ja, alle, hoe heet het, gereedschappen en zo. En afgelopen week heb ik afgelopen weekend nog uit het plafond van de erker moest er nog uit. Dus de laatste stroden nog uitgetrokken. En dan ben ik samen met de stucador die dan op de eerste en op de tweede plafonds erin aan het doen is. Ben ik een beetje het plafond eruit aan het halen en zo. Ja, ik voel me helemaal mannetje. Dus ik vind echt, het is echt wel, het wordt echt wel mooi. Dus ik ben echt wel blij. Maar ja, het is nu het plan dat we rond 1 juni overgaan. Dus dat ze nog wel eventjes bezig zijn. Maar uiteindelijk wordt het wel heel mooi. Dus Nee. En vanaf nu, ja, ik kijk al overal doorheen. Maar ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt als je er bent. Ja,
ja, ik ben heel benieuwd. Zoveel verhalen over gehoord nu natuurlijk.
Ja, ja.
Moet ik ook nog een mondkapje op of zo? Ik kan beter met een mondkapje rondlopen.
Wel bergschoenen. Want je wil niet op kijken staan.
Oh ja.
Ja, echt. Nou, maar als je dat plafond, dat is echt allemaal gipsplaten en zo. En het komt allemaal naar beneden. Ja, ik heb gewoon zelfs met mondkap op nog allemaal spul in mijn neus en zo. Ja, het is echt
misschien kun je ook zo'n haarnetje opdoen, Lau. Weet je?
Ja.
Ja, ik zou
een fotootje sturen.
Ja, ik zal even goed schoonmaken voordat je komt. Ja, helemaal looppad, dat je helemaal veilig er doorheen kan. Ja, en voor de rest, jongens, ik zag dat Kamp van Koningsbrugge de inschrijving weer geopend heeft. En ik ben een beetje aan het twijfelen om mezelf in te gaan schrijven. Dat lijkt me echt
wel
heel leuk.
Het gewoon doen.
Maar moet jij niet bij de VIP zijn?
Ja, dat is Special Forces. Special Forces is volgens mij Special Forces VIPs. Okay. En ik weet niet of je van Kamp van Koningsbrugge ook VIPs hebt. Maar het lijkt me wel echt heel leuk. Dus misschien dat ik wel ga doen.
Ja, ik heb zo vaak tegen je gezegd, je moet het gewoon doen. Als je het zo graag wil, schrijf je gewoon in. Ja, ja. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. Ja, toch? Gewoon voor gaan. Ja.
Alleen ik zag vandaag
en ik denk dat je grote kansen hebt dat ze je uitkiezen.
Ja, nou, ik zag vandaag dat er ook Special Forces VIPs, of ja, in ieder geval Special Forces op Videoland weer de eerste aflevering online staat. En dan moesten ze van hoogte afspringen. Nou, dat lijkt me wel echt heel spannend. Ik ben niet per se qua hoogtes, dus dan moet je me eigenlijk niet bellen. Dus ik denk dat ik daar nog wel eventjes een beetje op moet gaan trainen. Want die moesten echt van zo'n plank af aan een touw vastspringen. Ja, nou, ze gleden allemaal mensen ook los en zo. Echt wel, ja, wel spannend.
Maar goed. Wij gaan wel mee om te kijken, hoor.
Ja. Ja. Jullie zitten met de popcorn erbij, denk ik, ja.
En dan zeggen we, ah, het is niet goed op film gezet. Nog een keer meer. Ja, nog een keer.
Licht was niet goed, ja.
Oh, ja, hilarisch, hilarisch.
Ja, en leggen we op zo'n luchtbedje in dat water.
Oh, ja, met zo'n Aperol Spritz zitten jullie te chillen. Lekker meer, lekker. Eerst
nog wat zonnebrand. Ja, ja, ja.
Helemaal ingeolied. Ja. Oh, ja, hilarisch. Ja, en verder rest heel leuk. Ik heb de afgelopen week samen met de mevrouw van Integriteit van Papendal presentatie gegeven voor allemaal loodscholen. En ja, vond ik ook echt wel heel interessant, zoals jullie wel weten. Ik ben wel een beetje verslaafd aan grenzen verleggen. Maar het was echt wel heel interessant om eigenlijk allemaal docenten van loodscholen, nou, een beetje te vertellen hoe mijn weg is geweest. Ik ben natuurlijk expert op het gebied van scholen, middelbare scholen, loodscholen. Ik heb op 5 gezeten. Dus ja, echt wel heel mooi, maar ook wel ergens ook wel verdrietig. Want na ons kwamen ook wel een aantal sprekers die gewoon echt braken over hun topsportcarrière en over hoe moeilijk zij het vonden. En nou ja, dat in het voetbal, dat nou ja, als ze dan een telefoontje kregen, dat ze afvielen en zo, hoe dat allemaal ging. Dus toen dacht ik ook wel van, nou ja, soms besef je dat misschien ook niet helemaal, dat nou ja, dat ook wel heel veel mensen het net niet redden. En dat dat best wel ook wel traumatiserend kan zijn voor sporters. Mm-hmm. Dus ja.
Dat was toch ook zo in die tennisdoku, dat in tennis, dat had ik me ook nooit beseft, dat maar één iemand wint, zeg maar. De rest verliest altijd wedstrijden. Ja. Dus je verliest dan zoveel wedstrijden dat je dat iedere keer daarmee moet gaan. En er is maar één die wint natuurlijk. Ja, dat hebben wij in volleybal. Gelukkig heb je iedere week weer een wedstrijd die je kan winnen tenminste.
Ja, gaat echt wel snel. Ja, ja, en ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het voetbal, zijn zoveel voetballers natuurlijk ook, zeg maar, voetbaltalenten. Mm-hmm. En zeg maar, op die dag was er ook een van de jongens die had de voetbal, of dat de docu gemaakt, de voetbaldroom of zo. En nou, daar worden ook allemaal van die talentjes gevolgd, zeg maar, vanaf jongs af aan over, is volgens mij best al wel een beetje oudere docu, maar nou ja, van hoe zij naar school, van school moeten wisselen en dat ze opgehaald worden met een busje en hoe hun ouders erin zitten. En nou, is echt wel interessant, vond ik in ieder geval. En ook, denk ook wel gewoon voor jonge topsporters en voor ouders om dat eens te zien, weet je, hoe ga je daarmee om? En die telefoontjes, of ze geselecteerd worden en of ze bij een profclub mogen meetrainen en zo. Ja, echt wel. Ja, vond ik wel heel interessant. Dus direct bij deze al even een aanbeveling.
Een aanrader.
Aanradertje. Hey, en Rob, hoe is het bij jou in Italië?
Ja, wel goed. Ja, ik zit nu te denken, jij noemt voetballers. En wij zijn vorige week zijn we naar Vin Italy, heet dat, zijn we geweest. En dat is een groot, noem je dat? Fiera, Laura, help me.
Iets met wijn, vin, ja, feestwijn.
Ja, nou ja, er komen alle... Nee.
Festiviteiten.
Vin.
Nee?
Oh, okay.
Nee. Ik zag je op een golfkar.
Ja, nee, dan mag je inderdaad even mee rijden. Ja, ik moest het een beetje leuk maken voor mezelf. Nee, er komen allemaal wijnmerken en wijn-prosecco boeren en noem maar op. Die gaan daarheen en dan komen restaurant-eigenaren en ook gewoon het publiek zelf gaan daarheen. En dan kun je dus kaartjes verkopen en dan kun je alle wijnen daar proeven. En aangezien wij dus een prosecco-team zijn, moesten wij natuurlijk daarheen, want we hadden er echt, nou, ik weet niet hoeveel sponsoren we wel niet langs zijn gegaan. En dan allemaal weer echt als achtergrond fungeren voor de foto's. Maar wat ik dus heel erg interessant vond, er was dus ook een wijn. En dat was Wine of Champions. En dat waren dus oud-voetballers. En volgens mij is Wesley Sneijder is er daar ook eentje van, maar die was er niet hoor. Maar er kwamen allemaal oud-voetballers, kwamen dan aangeparadeerd met hun wijn, met hun foto erop, als toen ze nog voetballer waren. Nou, maar ze zien er gewoon nog echt uit als voetballers. Gewoon echt, weet je, nog van dat strakke, gelnatte, lange haar. En ja, nou ja. En al die Italianen, ja, die herkenden ze wel. Oh ja, maar die heeft ook nog een WK gewonnen en noem maar op. En zo, ach, wat verdrietig dat ze niet meer herkend worden. En het enige wat ik dacht was, nou... Wat, ja, daar zie je wel het verschil van cultuur, sportcultuur. Ik denk, wat triest dat je nog zo op je naam aan het... dat je daar nog van wil profiteren. Ik vind het zo... Ik heb ze echt aan zitten kijken. Zo van, waarom, wat doe je jezelf aan? Wil je dan nog steeds als voetballer, weet je? Dan ben je 50 en dan ben je nog steeds de voetballer. Move on, ja. Weet je?
Ja. Yeah. Yeah. Het voordeel bij hun is wel dat zij natuurlijk wel de middelen hebben dat ze voor eeuwig voetballen kunnen blijven.
Ja,
yeah. Ja, maar ja, nu hebben ze een plaatje op hun fles wijn staan. Ja, ja, nou, ik vraag me af.
Ja, het is gewoon een merk. Ja.
Ja. Ja, ik vond het echt een beetje, maar ook gewoon nog, weet je, een beetje, ze zagen er ook echt uit van ze willen nog die voetballers zijn en dergelijke. Maar nou ja, ja, misschien ben ik dat daar heel erg... misschien ben ik daar te hard in. Maar ik stoorde me daar enorm aan in ieder geval.
En, je bent gewoon heel luchtig daarin, denk ik.
Ja, maar ik denk... Ja. Ik had het idee, wij als Nederlanders... of wij als buitenlanders, want de Amerikanen... en eigenlijk alle buitenlanders, we hadden zoiets van... nou, doe eens even normaal. En de Italianen waren daar echt wel heel erg aan... weet je, verdrietig als ze niet meer herkend worden.
Ja, Lau, gaan we die Aperol Spritz flessen maar even afzeggen met ons gezicht.
Ja. Ja.
Is Nederland te nuchter voor? We moeten internationaal gaan. Ja, of je moet uitgeven in Italië, denk ik.
Ja. Ja.
Ja. Nou, no to self.
Ja. Aperol Spritz of the champions. Ja.
Nou, en, allebei alcohol-intolerant.
Ja, inderdaad, ja.
Perfecte boegbeelden.
Oh. Oh. Maar nee, en verder, verder zijn wij met de play-offs gestart hier ook, de eerste ronde. En dat was wel even een heel ander begin dan... dat we verwacht hadden in de zin van dat zij 2 dagen voordat de play-offs begonnen... dat we het nieuws kregen dat een Italiaanse speelster van Novara, een jonge meid... zelfmoord heeft gepleegd. Dus daar hebben wij een minuut stilte voor gehad, voor gehouden voor de wedstrijd. Geen muziek tijdens de warming-up. En ook tijdens de minuut stilte dat een aantal meiden van ons team en ook het team waar we tegen hebben gespeeld, die hebben met haar samengespeeld. Een aantal jaar met haar samengespeeld in de jeugd. Dus dat was gewoon emotioneel. En de eerste 15 punten heeft het publiek zich ook helemaal stilgehouden, want haar rugnummer was 15. Dus het was wel een beladen wedstrijd wat dat betreft.
Ik denk dat het misschien goed is om voor de luisteraar even uit te leggen dat het om inderdaad de Italiaanse speelster van Novara gaat, Giulia Ituma. En Novara speelde afgelopen week de halve finale in Istanbul van de Champions League, de return. En in de ochtend na die wedstrijd inderdaad is ze onderaan het hotel eigenlijk doodgevonden. En zij werd in Italië echt wel gezien als de nieuwe Paola Egonu. Ze was natuurlijk nog maar 18 jaar. Ze had ook ouders van Nigeriaanse afkomst. Heeft ook bij Club Italia gespeeld. Was tijdens het jeugd-EK afgelopen jaar nog MVP geworden. Dus ze was echt wel de toekomst ook van Italië in het volleybal. Dus in Italië merkte ik in ieder geval wel dat de shock echt onwijs groot was. En ik denk ook echt wel in de hele sportwereld. Want jullie hebben het nieuws natuurlijk ook allemaal via wel gekregen.
Ja.
Ja, wij kregen het via jou te horen, volgens mij, Lau. Mm-hmm. Dat jij het naar ons stuurde. En toen kregen wij ook al, toen kreeg ik al een berichtje op onze groepsapp. Van een Canadese speelster bij mij in het team. Van, deze speelster overleden van Novara. En ja, dan gaat het door de hele volleybalwereld natuurlijk. Gaat het rond.
Vreselijk.
Ja.
Ik ben heel benieuwd ook hoe Novara nu verder gaat als team.
Ja, volgens mij is deze de eerste wedstrijd is Verzet, die hebben ze nu nog niet gespeeld. Te begrijpen ook. Maar ik ben inderdaad ook heel erg benieuwd. Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat een teamgenoot dat doet. En ook als kamergenoot zijnde, teamgenoot zijnde. Verschrikkelijk. Echt, het heeft bij ons hier... ik heb ook echt wel tegen iedereen gezegd van... als iemand door een dal gaat... Of gewoon even niet goed in zijn vel zit, of wat dan ook. Als je maar even je hart moet luchten en als we daarmee kunnen helpen, alsjeblieft zeg het gewoon. Alsjeblieft kom praten en
Ja, het is verschrikkelijk wat ik ook op social media zie van teamgenoot van inderdaad, dat alles wat een beetje uit de boodschap die uit die berichten blijkt, is dat al die teamgenoten voelen zich ook heel erg schuldig of zo. Dat ze inderdaad niet een keer extra hebben gevraagd ernaar van hoe gaat het met je. En ja, het is zo heftig, joh. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat als bij mij in dat team dat zou gebeuren, dat je dan weer verder moet gaan trainen. Dat er gewoon een lege plek is op de training, nee. Weet je wel, dat soort dingen. Dat is toch echt vreselijk. Ja, ik vind het echt heel erg, heel verdrietig. Ja. Ik denk we gaan maar gewoon door naar het thema. Want net als dat Novara-team en alle familie natuurlijk ook slachtofferhulp nodig heeft, gaan wij het deze week over mentale problemen hebben. Je kan natuurlijk heel veel dingen niet voor iemand invullen, maar iedereen heeft wel eens last van mentale struggles of problemen. En dus wij hebben luisteraars ook gevraagd van... wat willen jullie daarover weten? En heel veel vragen waren ook van... welke mentale struggles hebben jullie wel eens ervaren? Dus brand maar los, jongens. Waar hebben jullie wel eens mee gezeten?
Ik heb buiten het volleybal... heb ik ten eerste wel met mijn lengte gestruggeld. Helemaal als 15-jarige, 16-jarige... dat je er al wel met kop en schouders letterlijk bovenuit steekt. Je kan je niet even verstoppen. En daar heeft het volleybal me wel heel erg mee geholpen om dat te accepteren. Want opeens kom je ook andere lange meiden tegen. En opeens wordt het wel heel erg heel handig om lang te zijn. En verder in het volleybal zelf... echt wel bij mij vooral heel erg de surf. Ik denk dat heel veel speelsters last hebben van een surf, mentale problemen. Omdat het ook gewoon echt het enige ding is in het volleybal waar je niet achter de rest van het team kan verschuilen. Of waar de rest van je teamgenoten het niet kunnen oplossen. Je staat er echt op de achterlijn en opeens ben je er bewust van dat iedereen je aan zit te kijken. En krijgt die bal er maar overheen. Dat heb ik wel. Jij bent nog best de serveerste geworden ook. Dus denk, we hebben het over.
Ja.
Maar hadden jullie dat al
in
jou?
Het is wat je zegt. Oh, nee, bij mij is het gedurende de afgelopen jaren gekomen. Ja.
Ik van jongs af aan altijd wel hoor. Dat is echt een ding geweest. Ik denk ook omdat ik met elk ander ding kon ik me op een gegeven moment... opladen of ik kon mijn hoofd een beetje uitzetten door gewoon heel erg boos te worden en agressief te zijn en dan gewoon bijna mijn ogen dicht doen en maar gewoon slaan en gewoon gaan. En met het serveren moest ik echt opeens, was het rust. Het was echt zo'n rustmoment en ik kon niet gewoon doorgaan op mijn adrenaline of mijn hoofd uitzetten door agressiviteit of wat dan ook. Opeens stond ik daar op de achterlijn en denk oh ja, dan gaan we nu gaan we overdenken. Dus ik heb daar echt van jongs af aan ook straftrainingen bijna van een weddenschap nog met Giovanni Caprara heb ik gedaan. Elke fout die ik in training maakte of in de wedstrijd, dan moest ik hem €1 betalen. Nou, volgens mij stond ik op een gegeven moment echt €100 in de schuld bij hem.
Maar had je het fijn gevonden om daar hulp in te krijgen als jonge speelster? Denk je dat het je geholpen had op je carrière?
Dat weet ik niet. Want we hebben genoeg dingen gedaan met het team. En daar is ook vaak genoeg door andere speelsters ook die vraag gesteld. Van wat kunnen we daaraan doen? Wat is een hulpmiddel daarvoor? En ik heb dat ook al geprobeerd toe te passen. Maar het is er nooit echt het heeft me nooit echt geholpen. Ik ben nu eigenlijk, nu eindelijk met de leeftijd ben ik tot het punt dat ik een beetje, ik ben meer een voeler dan een denker eigenlijk. Dus daarom is als ik ga denken, dan zitten we fout. Dus als ik gewoon een beetje een huppeltje erin kan krijgen, als ik een beetje een dansje kan hebben. Ik vergelijk alles met dansen. Ja. Als ik een beetje gewoon nog een ritmetje erin krijg en dan denk ik, oh ja, en dan hop, hoef ik alleen nog maar aan te raken. En dat gaat beter voor mij, want dan kan ik gewoon, weet ik niet, dan kan ik gewoon de swing voelen in plaats van er helemaal over na te moeten denken.
Maar als ik daar even op mag inhaken, ik had juist, zeg maar toen ik jong was, helemaal geen problemen met mijn surf. Want als je jong bent, ja, ik geef die baan hengst en ik zie wel waar die eindigt. En daar dacht ik helemaal niet over consequenties na. En nu ik wat ouder ben, heb ik weet niet of jullie dat ook ervaren, maar ga je er veel meer over nadenken wat voor consequenties het kan zijn als je een fout maakt en dat soort dingen. En nu denk ik veel meer over mijn surf na. En ja, nu schreef de coach hier iedere wedstrijd aan dat ik een hele korte surf moet doen. Ja, dan voel ik me echt zo'n oude oma die een balletje kort over net heen legt, weet je wel? Ja. Echt zo'n oude oma surf. Ja.
Als hij het maar redt, weet je wel?
Ja. Want dan sta je met toch een potje van nul als die bal dan net voor het netje zo eindigt.
Ja. Maar Marit, hoe is dat bij jou gegaan dan? Want jij had natuurlijk was beste serveerder van 2K. En op een gegeven moment maakte je jezelf volgens mij helemaal gek dat in de surf.
Het is echt het balcontact. En het opgooien en het balcontact. En dat ik zo'n spaghetti handje heb, weet je wel. Dus het is echt, ik voel me zo'n. Het komt bij mij 10 keer harder aan als ik een surffout maak dan dat ik een paasfout maak. En dan denk ik van ja, ik heb één taak en dat is die bal over het net serveren en in het veld. Ja. Dan denk ik echt van, zie je wel? Ja, ik kan ook echt niet. Ja, what the fuck. En bij een paas denk ik, volgende bal. En ik heb, misschien is het ook wel bij het volleybal, wat Robin ook al eerder zei, van normaal in het volleybal moet je in een split second beslissen. Waar je gaat aanvallen, hoe je de bal gaat pasen, hoe je de bal gaat zetten, hoe je gaat blokkeren. En bij de surf heb je dat niet. En dan kun je de tijd nemen. En ik hoor mijn moeder dan altijd in mijn hoofd. Maar het... Neem een diepe adem, ademteug en neem de tijd. Neem je tijd aan de servicelijn. Denk ja, oké, heb nu zijn ziel in mijn hoofd zitten.
Cirkel 365. Maar had je dat ook al toen je beste serveerder werd? Dat je dan aan de servicelijn stond en dat je moeder hoorde praten, of niet? Is het daarna gekomen?
Nee, helemaal niet. Het is allemaal gedurende jaren heen is dat erger geworden, ja.
Maar denk je ook
en ik moet ook misschien... wel zeggen dat beste serveerste...
Ja, ik wou net zeggen, denk je ook niet dat het komt met de druk van die titel hebben? Je bent beste serveerste en dan opeens staan de verwachtingen hoger, want je hebt die titel.
Dat ook wel, ja. Maar ook wel, want ik ben beste serveerste geworden, maar weet je, soms piste ik de eerste 2 ballen over het net en we hadden een goed blok. En daarnaast had ik wel vertrouwen om die serve beter te doen. Want als je na 2, 3, 4 keer achter elkaar serveert, dan voel je steeds beter en kun je meer risico nemen. En ja, ik wil mezelf niet tekort doen, maar ja.
Oké, gaan we
alleen
niet
de serve
doen.
Geweest. Ja, denk ik. Maar oké.
Ja.
Daar nog op terugkomende met als je die titel hebt, of dat er verwachtingen zijn. Ik merk dat wel, dat daar heb ik misschien naast de surf, heb ik daar ook wel mee gestruggeld. Of ze zeggen struggled, vond ik wel een lastiger aspect. Met wat jij zei, Lau, van als je jong bent, dan is er geen druk, er zijn geen verwachtingen van. Eigenlijk, je hebt de meest luxe positie die je kunt hebben. Want je mag fouten maken en je mag stomme dingen doen. Want niemand verwacht iets van je. Je kan gewoon vol gaan en als het lukt, dan lukt het. En dan is het mooi meegenomen. En als het niet goed gaat, joh, weet je. Ik ben jong en niemand had meer verwacht. Maar op een gegeven moment, als het een beetje leuk meedoet en dan op een gegeven moment wat presteert, wat wint, dan basis wordt. En dan komen er opeens verwachtingen van de buitenwereld en misschien ook wel verwachtingen van jezelf. En ik vond dat op een gegeven moment ook nog best lastig. Zo van, maar dan ga je alles over nadenken. Wat zullen de mensen nu wel niet denken? Oh, ik heb een slechte wedstrijd gespeeld. Dan opeens maak ik het allemaal niet meer waard. Waar, niet waard. Het ging uit.
Ik hing aan je lippen.
Maar had je, Robin, had je dat meer in het Nederlands team of meer bij je club?
Ik denk meer bij de... beide, denk ik. Ik denk dat ik bij allebei tegelijk wel een beetje... tegelijk op hetzelfde moment door ben gekomen wat dat betreft. Want ik mocht op een gegeven moment dan met Nederlands team beginnen met spelen. Vond ik trouwens wel heel erg lastig ook. Dat was wel een groter echt scheidingspunt. Op het moment dat de oudere generatie ermee ophield. En opeens mocht ik alles spelen. Moest ik alles spelen. En toen hebben wij ook nog die Olympische kwalificatie gehad. En ik had het idee dat ik er toch gewoon zo nog niet klaar voor was. En dat
was
vond
dat 2015
toen...
bedoel je? Kwalificatie?
Nee, de kwalificatie daarvoor. In
2012.
Ja.
Turkije was dat.
Ja. En ik was er ook gewoon nog niet klaar voor. Dus dat was wel een hele goede ervaring. Maar ik was ook wel heel erg blij dat Quinta toen op een gegeven moment erin kwam. En het overnam en dat het speelde. Maar het voelde wel echt... alsof ik tekort had gedaan. Zo van, ik mocht spelen en toen kwam het er allemaal niet uit.
En heeft dat dan ook eigenlijk niet te maken met je eigen verwachtingen ook, toch?
Ja, want dat is het ook zo. Want ik weet helemaal niet wat de verwachtingen van de buitenwereld zijn. Van dat is gewoon echt een beeld wat ik er zelf van heb gemaakt. Van, oh ja, de mensen zullen nu wel van mij verwachten. Ja, dat is gewoon mijn eigen... Ja. Dat is in mijn eigen hoofd.
Ja.
Nou ja,
ik heb dat wel herkenbaar, hoor. Want ik heb het bijvoorbeeld met vrienden of familie wel eens, als ze dan komen kijken. En dat is vooral dan met het Nederlands team. En dan zeggen ze van, ja, maar speel je wel of zo, weet je wel. En dat ik me dan heel erg verplicht voel of zo. Of het gevoel heb dat ik me moet verontschuldigen of zo, als ik niet speel. Of weet je, voor mij in mijn hoofd is het prima, weet je. Ook met het Nederlands team bijvoorbeeld afgelopen jaren heeft Britt veel gespeeld. Ja, dat is gewoon een teamproces en dat is normaal. En ik heb daar vrede mee, maar daar voel ik me soms... voel me toch een beetje een soort van druk of zo. Dat ik denk van, oh, ja, voor hun. Zij vinden het leuk dat als ik speel... en heb ik een beetje het gevoel dat ik ze teleurstel of zo. Dat klinkt misschien heel dramatisch. Het is niet dat ik daar echt mentale problemen van heb... maar dat gevoel, dat kan wel een beetje aan je gaan knagen of zo. Dat je denkt van, oh, shit, ik speel niet. Oh, dat vind ik lastig tegenover meer mijn vrienden en familie dan, zeg maar.
Ja. Ja, want zij zijn dan in de auto gestapt... en zijn misschien lang onderweg en komen voor jou... en vinden het dan leuk en dan voel je een beetje, ja... Ja.
Ja, en ze bedoelen er ook niks mee als ze dat zeggen, maar ja, het is toch wat ik dan zijn mijn eigen interpretatie weer dat het dan druk maakt of zo.
Ja.
Ja.
Hey, maar Meert, jij hebt geen surf die jij moet doen in volleybal waar je mentaal mee kan struggelen. Heb jij iets in het volleybalveld waarvan je denkt van oh, dat daar heb ik echt wel mee gestruggeld of zo?
Nou, ik vond bijvoorbeeld aan het begin toen ik libero was, vond ik best wel lastig. Omdat ik, ik was natuurlijk gewend om aanvaller te zijn. Als je dan een foutje maakt, bijvoorbeeld je serveert fout of je maakt een paasfout, je kunt het altijd goed maken. Je kunt altijd uiteindelijk op nul uitkomen of zo. En als libero, kun je eigenlijk alleen maar fouten maken. Op het moment dat je één fout hebt gemaakt, dan sta je al in de min. Ja, dat komt nooit meer goed. En dan vond ik aan het begin, vond ik dat best wel lastig. Moest ik dat echt wel mentaal een beetje, zeg maar, leren of zo. Omdat ik dacht van, ik heb nu een fout gemaakt. En meestal ook als ik één fout maakte, dan werd ook, maakte ik mezelf gewoon helemaal gek. Want ik dacht, vond ik best lastig. En totdat ik op een gegeven moment echt wereldspeelsters, zeg maar, fouten zag maken. En dacht ik, oh, weet je, die kunnen ook een foutje maken. Dat het me voor een soort van realiseerde van, oké, weet je, het is menselijk, kan gebeuren. Iedereen maakt fouten. En daardoor kreeg ik er een beetje rust in. Maar dat vond ik aan het begin echt wel mentaal echt wel lastig. Ja, ja. Maar ja, en hoe hadden jullie dat dan bijvoorbeeld met blessures? Want Marijt, jij hebt natuurlijk wel langer ook een blessure gehad. Ja, Lau, jij natuurlijk ook met je pols en zo.
Hoe was... ook met de knie, jij met de knie. Ja, ja. Allemaal.
Ja, hoe vonden jullie dat, zeg maar? Want dan ben je ineens uit een teamproces, sta je er in je eentje voor. Hoe was dat voor jullie mentaal?
Ja, ik vond dat wel pittig, ja. Ik raakte geblesseerd in Frankrijk aan mijn Achillespees, die had ik afgescheurd. En mijn toenmalige partner had hem een half jaar eerder afgescheurd. En die was in 5 maanden weer fit. Dus ik denk, ja, Maret Gotthuis kan dat ook binnen 5 maanden. Maar dat was dus absoluut niet het geval. En ik heb in totaal 11 maanden over gedaan met de revalidatie en weer terug op het veld op te komen. Maar ik ben wel gelijk niet meer naar trainingen gegaan. Alleen maar naar wedstrijden gegaan in Frankrijk. Ook nog een maand naar Nederland teruggereisd. Want ja, ik kon niks. Mijn voet zat in het gips. En Ik kon mijn reet nog net afvegen, maar voor de rest had ik ook al moeite met douchen. Dus ja, wie doet dat dan als teamgenoot? Heb je daar ook alleen maar last van? Dus ik was heel blij dat ik toen naar Nederland kon. Ik weet nog dat ik in een revalidatiecentrum na het zet in Frankrijk zat. En mijn gips was eraf. En je denkt natuurlijk, je kunt gewoon weer, dat ziekenhuis loop je dan gewoon weer uit. Want ja, je gips is eraf. Maar met de Achillespeesblessure heb je gewoon een plat voet. Dus je kunt je voet, zeg maar, je kunt het niet afwikkelen. Dus je loopt... dan moet je echt, je hersenen moeten weer een signaal naar je lichaam afgeven. Dat weer op orde komt. En een paar weken later zat ik in het revalidatiecentrum. En toen zei ze, nou, ga maar op je teen staan. En dat kon ik niet. En ik begon heel hard te huilen. Want ik denk van, ja, maar hoe ga ik in godsnaam ooit weer volleyballen? Want zij gaf ook een reactie van, ja, maar nu moet je toch wel een keer op je tenen kunnen staan. En dat maakte me nog meer onzeker. Ik denk van, ja, maar als ik dat nu al niet kan, hoe dan verder? Dus ja, het was echt een mentale struggle van, hoe kan ik ooit weer volleyballen? En als ik dan weer kan volleyballen, hoe kom ik ooit weer terug op niveau? En heel erg het vertrouwen in mijn lichaam was ik helemaal kwijt.
Ja, zo herkenbaar. Ik had toen ik mijn meniscus gehecht was, mocht ik ook 6 weken niet op staan. En toen uiteindelijk na 6 weken, toen mocht ik het zeg maar gaan belasten. En ik weet nog dat ik bij de fysio stond en die pakte mijn krukken en die zei, zet maar een stap. Ik begon gewoon te huilen ook. Ik dacht, een stap? Ik dacht dat ik gewoon niet meer kon lopen. Gewoon ook gewoon pure paniek. Terwijl je gewoon 2 benen hebt, gewoon zeg maar, ja, je denkt ineens dat het niet meer kan. Echt zo raar. Ja. Maar hoe vond je dat dan? Want je wordt ook ineens uit een teamproces gehaald. Jij koos er dan voor om niet meer naar de training te gaan. Maar hoe vond je het dan, zeg maar, om ineens je eigen proces te hebben in een team, in plaats van in een team te zijn?
Oh, dat vond ik wel heel fijn. Want ik maakte me alleen maar meer onzeker als ik die meiden zag springen, aanvallen, wenden, keren, draaien. Dat vond ik heel lastig. En denk ik van, ja, bij de wedstrijd was ik dan al, zeg maar, oké, een wedstrijd, daar ben ik bij natuurlijk. Maar voor de rest, nee, ik vond het fijn dat ik daar in bescherming werd genomen.
Hoe ging dat toen, toen je terugkwam? Heb je daar nog, ging het lastig toen je eenmaal terugkwam met ook echt weer op niveau komen? Heb je daar dan ook echt, ja, dat er ook echt onzekere momenten waren?
Ze zeggen
wel
eens van hoe lang je daar, hoe lang je eruit bent, 11 maanden, het duurt ook weer 11 maanden om terug te komen op niveau. Mm. Nou, dat was het niet helemaal, maar het heeft me wel 3-4 maanden gekost om weer te denken van, oh, maar ik kan nog wel redelijk mee op niveau. Ja.
Ja.
Maar jij hebt natuurlijk ook een blessure gehad aan je knieën, Rob. En het was voor mij, volgens mij, voor jou nog de vraag of jij überhaupt nog zou kunnen volleyballen op dat moment. Hoe ben je daar toen mee omgegaan?
Ja, eigenlijk best wel goed. Nee, ik heb wel, ja, ik denk dat mijn geluk wel een beetje, ik heb een beetje een mentaliteit van, als het niet meer kan, dan komt er wel iets anders op mijn pad. En dat had ik wel heel erg jammer gevonden, had ik het niet meer kunnen doen, maar ik bleef er, deed niet heel veel. Ik werd er niet heel onrustig van of zo. Ook omdat het op dat moment zoiets was van, ja, ik kan er nu toch niks aan doen. Dus we gaan wel gewoon zien hoe het gaat. En en wordt het niks, dan overleef ik het wel weer. Maar inderdaad, met het terugkomen, ja, ik had een infectie in mijn knie gehad. En die knie die bleef gewoon dik. En het terugkomen duurde lang. En ik ben op een gegeven moment wel gaan meetrainen. En ik weet echt voor God niet hoe ik met jullie heb meegetraind. Want ik voelde
die
serieus.
Knie van jou toen.
Ja, nou, ik rende en ik voelde serieus gewoon het vocht in mijn knie. Plop, 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 plop. Plop, plop. En zo heb ik dus gewoon een training meerdere trainingen meegedaan met springen, of dus de springen geprobeerd, een klein hopje, en bewegingen. Dat was ook, ik werd er, dat was dus een beetje het proces van, we gaan kijken of ik terug kan komen en hoe gaat dat? En ook wel geleerd om af en toe gewoon een stap terug te doen, want ik had wel heel erg na die infectie, heb ik echt moeten leren het moment dat mijn knie dik werd. Want die werd gewoon heel vaak dicht. Als we een 5-setter hebben gespeeld of 2 wedstrijden achter elkaar, werd die gewoon dik. Dus je wordt gewoon heel erg met je neus op de feiten gedrukt door je eigen lichaam. Dat het niet meer is zoals het ooit was. Maar dat het ook gewoon af en toe even wat rust nodig heeft. En ik denk dat dat ook niet verkeerd is om een keer om hier bewust van te worden. Ik denk dat we dat allemaal op een gegeven moment krijgen met de ouder dat we worden. Ik had het jaar daarvoor, voordat ik die knieoperatie heb gehad, denk ik dat ik mijn beste volleybal ooit heb gespeeld. Dat was het eerste jaar in Imoco. En daarna heb ik dan een kleinere blessure gehad en daarna nog mijn knie. En ik heb wel het idee gehad zo van, ik ben nooit meer helemaal teruggekomen hoe ik op dat moment was. En dat heeft me ook nog wel onzeker gemaakt en gefrustreerd en dan zoekende van hoe kom ik daar weer. En daar moet je op een gegeven moment, heb ik ook wel een beetje vrede mee gehad van, dit is het nu eenmaal. Van meer zit er gewoon dan niet in.
Maar heb je daar ook hulp of zo bij gehad? Hebben jullie daar in het algemeen hulp bij gehad? Zeg maar, stel je voor, je krijgt een blessure. Je hebt een sportarts dan en een fysio waar je heel intensief mee bezig bent. Maar is er dan ook bijvoorbeeld een psycholoog of een mental coach of zo bij?
Nee, bij mij niet.
Ik weet nog toen bij mij in Duitsland wel dat een psycholoog naar mij toe kwam. En die zei toen tegen mij van, praat jij wel positief tegen jezelf en tegen je knie, want dat kan helpen. Ik weet dat die heeft dat toen wel tegen mij gezegd. En dat teamgenootjes ook wel, zeg maar, met hun mond tegen mijn knie op een gegeven moment aangingen. En allemaal verhalen gingen vertellen. Weet, ik heb heel positief tegen je knie gesproken, ik ben nooit daarmee weer terug. Ja, maar ja, dat is natuurlijk weer een beetje grappend ook, maar nee.
Zit wel een kern van waarheid in natuurlijk.
Nou, ik geloof wel dat... Ja, ik geloof ook wel. Gedachten zijn krachten, toch, Lau? Ja. Nee, maar... Nee. Verder rest is daar niet per se begeleiding bij of zo. Nee.
Nee.
En ik vond dat ook aan het begin best wel lastig. Want je bent altijd zo gefocust op je teamgenoten en het samen trainen en elkaar beter maken. En ineens zit je in je eigen proces of zo, in je eigen revalidatie. En hoe langer die revalidatie duurt, ik vond het ook wel onzeker. Wat jij ook wel zegt, Maret, het duurt natuurlijk wel een tijdje voordat je weer terug bent. En kom je weer terug en kom je weer op datzelfde niveau terug. En ja, weet je, je bent uit het team en het team gaat verder. En ja, je bent ineens niet meer zo belangrijk. Het is toch wel, er zijn best wel veel dingen die onzeker kunnen maken of zo. Ja. En hoe was dat voor jou met je pols dan, Lau? Want jij bent natuurlijk best wel, je had toen het WK gespeeld.
Ja, ik heb toen, toen was ik ook echt nog wel heel jong allemaal. Dus ook die hele operatie die ik toen heb gehad, ik heb me nooit beseft. Ik had toen zeg maar de meniscus in mijn pols, had ik vrijwel helemaal gescheurd. En die moest toen gehecht worden. Maar ik heb me op dat moment ook nooit gerealiseerd dat als die operatie verkeerd zou kunnen gaan, dat ik nooit meer zou kunnen volleyballen. Ja, ik was gewoon zo'n jonge, onbezonnen hond. Ja, wist ik veel wat mama overkwam, jongen. Ja.
Misschien maar beter ook, want die had volgens mij zo'n 15 ontstekingen of zo erbij, toch?
Ja, precies. Dus nee, dat was allemaal maar beter dat ik dat toen niet wist. En ik merk wel nu inderdaad dat op deze leeftijd, nu met blessures, ben ik er wel veel bewuster mee. En wat je zegt, van wordt het ook wel wat onzekerder of zo? Niet dat ik me heel erg onzekerheid voel, maar het is wel van inderdaad, haal je dat niveau nog weer? Ja, je gaat gewoon aan je eigen lichaam twijfelen op een gegeven moment. En dat is gewoon echt geen chill gevoel, vind ik.
En sowieso het ouder worden, jongens. Gewoon, maar gewoon echt, we zijn over de top, dat weten we. Daar hebben we de naam gekozen.
Ja, sowieso.
Maar ik vind het soms best wel heel, best wel confronterend hoor. Om dan, dan zie ik al die jonge guppies rondvliegen en hey, eerste bal, aanvallen, En bij ons is het als wij beginnen met inslaan of gewoon in de training onze eerste bal aanvallen. Dan kijk ik Asja altijd even aan, onze spelverdeelster. En die weet dan al dat het een hele grote... Hoort. Ja, ik kom gewoon niet omhoog. En dan is het gewoon echt die eerste beweging. Dat gewoon alles even kraakt. En de knieën en de rug en dan de schouder. En dan als dat gedaan is... zijn we er weer, dat is oké, maar...
Maar struggle je daar ook echt mee, ook in het dagelijks leven, zeg maar, met ouder worden?
Nee, in het dagelijks leven totaal niet. Ik vind mezelf ook veel leuker nu ik ouder ben dan toen ik jong was en onzeker.
Oh, vind je?
Ja, vind ik wel. Kijk, toen ik jong was, had ik dit heel erg persoonlijk genomen. Had me heel erg onzeker gemaakt. En nu denk ik, die trut,
nu
maakt mij
dat
uit.
Meer over mij,
nee,
ja.
Nee, maar ik vind het, maar er is wel een punt geweest, in het volleybal, dat je dus ziet dat je ouder wordt en dat er een volgende generatie aankomt. En ik ben nu op dat punt bij de club waar ik niet heel veel meer speel, of dus niet alles meer speel waar dat vorig jaar nog wel was. En dat is in eerste instantie vanwege een buitenlandenregel. Maar ik zie die jonge meiden en die doen het goed en die, weet je wel, dan denk ik, ja. Zo ging het bij mij eerst ook. Van had ik ook een arm en dat ging allemaal. En ja, ik zie wel echt dat ik... de nieuwe generatie komt eraan. Dat vind ik best wel... Heb ik soms vlagen dat ik dat best wel confronterend vind ook. Ja. En ook wel aan de andere kant heel erg leuk. Maar het is wel van... Je moet wel even in de spiegel kijken van... Oh ja, nou dat...
Die tijd voor acceptatie, zeg maar... Dat is gewoon... Dat heeft even tijd nodig of zo. Het is wel confronterend inderdaad.
Ja, ja.
Maar Robin, praat de coach dan bijvoorbeeld ook tegen jou van, je speelt nu minder, of dat hij wat onzekerheid wat dat betreft weghaalt bij jou?
Dat is wel een voordeel. Ik heb een hele goede band met de coach. Ik heb 7 jaar met hem samengewerkt en ik weet dat hij ook heel veel vertrouwen in mij heeft. En ik weet ook de reden waarom ik nu niet alles speel. En ik weet ook dat ook al... Want dit probeer ik dan mezelf ook te vertellen. Ik weet ook dat, ook al speel ik niet zoveel... en ook al doen de jonge meiden het heel erg goed... dat ik nog steeds net zo gewaardeerd word. Door de club, door de speelsters en door de hele... door alles hier. Maar ik probeer me wel ook van waar ik nu de dingen... die ik eerder zelf in het veld kon. Ik ben me wel heel erg aan het aanpassen. Dan probeer ik me daar in andere dingen dan weer waardevol te maken. Om daar het team maar te helpen. Dus het is wel een proces wat dat betreft.
Hey, jongens, laten we even doorgaan over mentale hulp. Want veel luisteraars vroegen ook van in welke zin wij mentale hulp of ondersteuning hebben gehad tijdens onze carrière. En ik ben daar zelf eventjes over na gaan denken. En ik ben tot de conclusie gekomen dat wij hebben vooral met Nederlands team best wel wat sportpsychologen en zo bij het team gehad. Maar dat was altijd best wel gericht op het teamproces. Ik heb vrijwel haast nooit echt 1-op-1 zeg maar begeleiding gehad door een sportpsycholoog. Ik heb het zelf ook nooit opgezocht. Maar ja, wat vinden jullie daarvan? Wat zijn jullie ervaringen daarmee eigenlijk?
Ja. Nee, ik heb uit kleine... Ik heb allemaal kleine handvaten heb ik uit alle sportpsychologen die we van Jeugdoranje, Jongoranje en Oranje, waarmee we hebben samengewerkt, heb ik daar wel kleine dingen uit meegenomen. Maar... misschien ook wel omdat we met zoveel verschillende psychologen hebben gepraat en ieder weer zijn eigen manier had. Vond ik het op een gegeven moment dat ik er ook een beetje jeuk van kreeg in de zin. Ik weet niet. Dat het niet. Het is misschien niet helemaal voor mij. Ik denk dat ik moet mijn hart vooral luchten. En dan op een gegeven moment. Dat gevoel vinden. Maar ik merkte dus ook dat er heel veel dingen zijn, handvaten die ze je geven. Daar moet je je wel heel bewust van zijn en dat dan echt gaan toepassen en erover na gaan denken. En elke keer als ik dat heb geprobeerd te doen, werd juist dat nadenken dat het me een beetje tegen ging werken.
Dan was het dus toch te algemeen.
Ja, dat denk ik dus wel inderdaad. En ik denk wel als je dus inderdaad individueel met iemand gaat praten, dat daar zeker, zelfs al om je hart te gaan luchten en dat daar heel, een luisterend oor en dan wat tips die je kunt toepassen die voor jou werken. Ik denk dat dat echt super is.
Ja. Hebben jullie bij de club eigenlijk ook een psycholoog op? Of
nee.
iemand die je ondersteunt?
Er zijn wel heel veel meiden en ook echt wel jonge meiden... die gewoon zelf al een sportpsycholoog hebben opgezocht... en daarmee samenwerken. Dus je ziet ook wel dat een beetje aan het veranderen is... en dat veel, veel normaler is om dat te doen. Ik denk dat het echt wel een goede verandering is. Ja. Daar is echt wel veel winst te behalen, inderdaad.
Ja. Ja, op Papendal hebben ze nu wel van die lifestyle of life skill coaches, heet het volgens mij. Maar dat die meiden ook die op Papendal zitten, en volgens mij iedereen die op Papendal zit, dat je dus inderdaad wel, dat is een soort iemand waar je hart bij kan luchten. En gewoon hoe gaat het met je en hoe gaat het op school en echt op alle gebieden dat die ondersteund worden. Dus dat is wel echt, vind ik ook wel een hele goede ontwikkeling. En ook wel individueel, veel meer individueel. En in Duitsland hadden wij ook wel echt wel iemand waar wij één op één mee praten. Dus, of mee konden praten als je het nodig had, laat ik het zo zeggen. Dus dat was ook echt wel
Heb je
wel
daar leuk. Nooit gebruik van gemaakt?
Nou, iedereen was verplicht om een kennismakingsgesprek, zeg maar, te doen. En ja, ik vind psychologie echt mega interessant. Ik heb een jaar psychologie gestudeerd. Dus ja, al die psychologen, sportpsychologen die langskwamen. Ja, ik vond het altijd wel leuk en interessant. En ik was altijd ook wel een beetje geïntrigeerd, zeg maar, van die jonge sporters. Mega talentvol. En die het dan niet redden omdat ze dan mentaal ergens, zeg maar, vastliepen of zo. Of dat ze afhaakten. Of dat ze niet om konden gaan met de spanning. Of dacht ik altijd, hoe kan dat dan? En ja, waarom worden die niet geholpen? Of hoe kan het, zeg maar, dat ze er niet uitkomen? Dus ik heb dat altijd wel heel interessant gevonden. En ik denk dat ik uit heel veel psychologen wel iets gehaald heb. Ik weet nog, we maken nu nog wel grapjes over Rico Schuijers, cirkel 365. Cirkel 1 was het hier en nu. Dat, weet je wat, dat je met taak bezig was en wat zijn we hier nu aan het doen en wat moet ik doen, wat is mijn taak? En cirkel 365, nou, wie zitten er allemaal op de tribune en wat ga ik morgenavond eten en dat soort dingen. Nou, daar moet ik nog heel vaak aan denken. En ook wel, zeg maar, als je dan een beetje weg, hoe zeg je dat, met je gedachten weggaat.
Focus weg.
Ja, en in Duitsland, wat ik ook wel echt wel grappig vond, en op dat moment vond ik het wel echt verschrikkelijk, maar we hebben ook echt wel hele trainingen gehad met een psycholoog, dat wij moesten oefenen om, of wij nou het punt maakten of het punt niet maakten, dat we even enthousiast weer bij elkaar kwamen en ook even snel. Dus niet, zeg maar, als we dan een punt, als we een verdediger in de actie niet hadden bijvoorbeeld, dat je dan even naast de bal bleef liggen. Nee, je moest dan even snel opstaan en weer bij elkaar komen. En nou ja, echt totdat dat echt gewoon een hele training aan opgeofferd. En aan de ene kant dacht ik op dat moment echt van, Jezus, wat zijn we aan het doen met elkaar? Maar aan de andere kant, weet je, je lichaam registreert alleen maar, zeg maar, datgene wat je zelf doet. En niet per se of je het punt of niet hebt gemaakt of niet, zeg maar. En uiteindelijk, ik vind Duitsers, om tegen Duitsers te spelen, ik vind ze altijd heel stug. En als je erop let, die zijn ook gewoon heel stoïcijns. Of ze nou het punt maken of niet, het lijkt er maar op alsof ze continu hetzelfde doen. Dus dacht ik ook
wel. Ja, maar net wat voor waarde oordeel je inderdaad aan het punt gemaakt,
Dus,
dat is wel een mooi waardeoordeel. Die moeten we meenemen in de server op.
Ik heb
dezelfde glimlach.
Ik heb gewoon een tip. Je gewoon nergens meer door laten raken. Gewoon gevoelloos door het leven gaan. Gevoelloos door het leven. Dat helpt echt.
Gewoon dood van binnen. Ja.
Dood van binnen zijn.
Ja. En jij, Maret, heb jij, jullie hebben natuurlijk Kalmas, die jullie wijze lessen meegeeft. Maar verder rest?
In Turkije hebben we wel een meisje bij ons team gehad. En die was dan expert op mindfulness. En daar hadden we ook verschillende teamsessies. Ook wel persoonlijke sessies, maar met de teamsessie. Dan was de eerste sessie was dat we iedereen een olijf in de handen moest houden. En op een gegeven moment moesten ze naar de olijf gaan luisteren. Maar echt iedereen met de ogen dicht, ook echt luisteren naar die olijf. Ja, dan kan ik echt helemaal niks mee.
Nee, jij zat die olijf lekker op te vreten.
Je had zo'n pit aan de oor.
Eén nieuwe olijf hier voor mevrouw Godhuis.
Dus ja, dat is dan oké. Maar aan de andere kant, weet je, je bent dan wel bewust van
de olijf.
Wat de smaak is, wat de textuur is. Want naast moesten we natuurlijk ook opeten.
Dit was dus gewoon een wijnproeverij waar je terecht was gekomen.
Je stond in die wijngaard. Maar het is wel dat je bewust van bent dat je echt in het hier en nu bent. In het moment.
Ja.
En ik merk dat. Ik heb ook een mindfulness app, heb ik dus gedownload. Ja. En doe ik wel regelmatig meditatie, maar niet genoeg. Want dan denk ik in één keer, oh ja, ik doe 3 dagen achter elkaar en dan 5 weken niet. Zeg maar, zo'n iemand ben ik dan. Dat is wel echt van, als ik daar meer mee bezig ben, dat ik gewoon in het moment zit, dan gaat het ook wel beter.
Ja.
Ik geloof ook echt wel in dat dat zulke dingen ook wel trainbaar zijn. En dat je dat ook echt wel als sporter, zeg maar, moet trainen of zo. Net zoals dat je volleybaltraining doet, dat je ook gewoon je mentale cirkels kan trainen, zeg maar. Ja.
Waarom niet eigenlijk? Waarom doen we dat niet? Want ook bijvoorbeeld diepzeeduiker. Ik heb dit gesprek...
Wat een klem, zo'n diepzeeduiker, ja.
Diepzeeduiker. Ja, excuus. De diepzeeduiker. Die bijvoorbeeld die mensen die dan 200 meter of zo dan in de zee gaan, zo naar beneden gaan duiken. Ja, dat is diep in de zee. Sorry, wat een goed verhaal dit. Maar die moeten bijvoorbeeld hun ademhaling, hun hartslag heel laag krijgen. En dus hun ademhaling heel goed onder controle houden. En moet je nagaan, als jij zo diep in de zee zit, als jij dan in de stress schiet en je hartslag gaat omhoog en je wil ademen, dat kan niet. Dus je moet gewoon je ademhaling heel rustig krijgen en daar trainen ze heel erg op. Ik denk dat dat voor iedere sporter, zeg maar, je ademhaling onder controle houden, dat echt gewoon winst zou kunnen zijn.
Ja, enorm. Ja. Nou, ik vergeet de helft van de tijd gewoon om überhaupt te ademen. Dus ik ben er dit seizoen achter gekomen. Ik denk, waarom heb ik toch af en toe bijna astma aanvallen? Maar ik moet dus echt verteld worden om te ademen af en toe. Dan zit ik op de bank en dan komt de fysio naar me toe. Robin, ademen. Zo.
Maar dat heb jij ook al, want jouw neusgaten die gaan soms ook wel zo'n beetje uit.
Ja, helemaal. Als ik boos ben, Ja, maar ik hou echt mijn adem gewoon in. Het is net zo'n, ik vergeet het gewoon. Maar dat helpt dus niet helemaal. Nee, ja.
Nou, ik vind dat het een mooie aspect is inderdaad wat je zegt, Meert, om gewoon ook echt mental training gewoon toe te passen. Want ja, je brein en alles, dat mindfulness, ik ben er zelf ook absoluut niet van, hè. Maar ik denk wel echt dat het winst zou kunnen geven voor sporters. Ja. Ja.
Hey, en wat vinden jullie van visualiseren dan? Voor een wedstrijd?
Oh, daar geloof ik dan. Dat vind ik zelf wel weer heel erg fijn om te doen. Ik doe dat ook nog steeds wel.
Jij doet toch ook die riedel voor
de wedstrijd? Dat 3-2-1 ding riedel. Doe ik ook. En wat doe ik nog meer? Oh, ik heb ook, als ik me echt onzeker voel, dat ik ook die Superman pose doe. Dat ik af en toe gewoon zo ga staan. En dan, dat is ook bewezen dat je echt dus zekerder laat voelen.
Maar helpt het toch?
Hadden wij in Duitsland ook echt, de power pose.
Het is echt bewezen, de power pose. Ja, de Superman. Ja. Zo. Ja.
Kunnen jullie even een fotootje op de socials delen?
Met de handen in de zij, schouders naar achter, hoofd omhoog. Zo, en dan ga je gewoon staan met je benen in een hele goede balans. Zeg maar dat je gewoon stabiel staat. Nee, we sturen nog laat even een fotootje zien. En, als dat allemaal niet werkt en het gaat nog steeds kut, dan hebben we altijd nog de fuck it. En dat werkt eigenlijk best wel vaak ook. En dat is gewoon... Het zal ook wat. Het gaat toch al kut. Hey, we gaan er gewoon voor. En we doen weer gewoon de ogen dicht. En we gaan slaan.
Hoe was het? Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.
Ja. En die werkt mooi, altijd. Toch? Ja.
Ja, ja. Nou, ik heb met het visualiseren... Weet jullie nog dat ik toen een keer bij het Nederlands team... toen hadden we in 2010 een psycholoog. En ik werd toen een beetje aan hem soort van gekoppeld. Omdat ik was als jong meisje bij het team. Ik moest ineens alles spelen. En ik maakte me eigenlijk nergens druk om. Maar ik had meer het idee dat iedereen om me heen mij heel erg druk om mij maakte. En toen moest ik dus ook een keer alleen met hem een sessie doen. Nou, toen kwam ik bij hem in de kamer. En er stond midden in de kamer stond een stoel. En toen was het, Laura, gaan we even zitten op die stoel. Dus ik ging zitten op die stoel. Ja, ga maar even een minuutje hier op deze stoel zitten met je ogen dicht. En voel de stoel maar even goed. Nou ja, dan zit ik op die stoel zitten. Ik kom maar heen kijken. Ja, nee, ik zo ogen dicht. En ik denk van, ik voel inderdaad de stoel onder mijn reet. Ja, nou goed, helemaal goed. En na die minuut mocht ik weer opstaan. Mocht ik op de bank gaan zitten. En die stoel bleef in het midden van die kamer staan. En was het van, kijk maar even naar die stoel. Dus ik naar die stoel kijken. Ja, wat zie je nu? Ja, moet je mij niet vragen. Ik zie een stoel. Ja, ik heb... Ja. Nou, dat was voor mij zo zweverig. Ja, dat soort dingen kan ik niks mee. Ja, daar voel ik niks mee.
Wat was het idee dan? Want
je moet jouw therapie...
Ja, ik had mezelf dan moeten zien zitten op die stoel. En hoe ik mezelf zag, zeg maar.
Oh.
Maar ik zag mezelf niet meer op de stoel, want ik zat daar niet. Yes! Ik zet me voor een spiegel neer. Ja. Dat is wel makkelijker geweest. Wel. Ja. Ja. Was hij ook sneller geweest, weet je wel? Ja. Nee. Ja.
Ja. Maar ik geloof ook echt wel dat iedereen, zeg maar, een bepaald type zeg maar wel aanspreekt. Ja. En iets anders dan weer niet. Ja. Maar dat je daar moet je ook wel echt een beetje zeg maar naar op zoek. Van wat, wat past bij je?
Ja.
Ik heb ook wel ooit eens een keer een visualisatie oefening gehad. Moesten we allemaal in het buitenland op matjes gaan liggen. En op een gegeven moment hoor ik gewoon iemand naast me gewoon snurken. Ja. Die was gewoon zo ontspannen. Die was gewoon in slaap gevallen. Ja,
lekker in slaap.
Ja, dus ik zou even weer eens aantikken. Zo van nee. Oh, echt hilarisch. Ja. Ja, dat was ook niks waar. Ze zei, ja, dan raak ik zo ontspannen. Ja, dat is ook niet goed. Ja, nee. Ja. Snap ik. Ja, hilarisch.
Jongens, we gaan even door naar het DHL-dilemma. Want ook deze week hebben we weer een dilemma van onze partner DHL gekregen. En het dilemma is de beste ter wereld zijn, maar nooit over gevoelens, druk en mentale gezondheid mogen praten met iemand. Of elk jaar vechten voor een contract, maar het wel bij mensen kwijt kunnen. Dus dan mag je wel over je gevoelens praten. Nou, Meert.
Oeh, vind ik een hele lastige. Ja, ik wil wel heel graag het beste ter wereld zijn. En dan hoop ik maar dat ik... mag ik wel ergens meeluisteren? Hoef ik er niet zelf over te praten? Mag ik dan wel tips tot me nemen? Of mag dat... is dit een loophole?
Ja.
Nou, ik hoop dan dat ik er zelf gewoon uitkom.
Dus je gaat gewoon, het beste ter wereld, maar niet mogen praten.
Ja.
En zou je dat kunnen, denk je?
Nou, ligt dus aan
anderen nodig. Ja.
Nou, ik vind het sowieso mega interessant. Dus ik vind het leuk om het erover te hebben. En ik denk ook wel eigenlijk dat je erover moet praten om daar ook jezelf in te ontwikkelen. Dus ja, weet je, ik denk wel dat ik het gered had zonder erover te praten. Maar het heeft me ook wel geholpen om er wel over te praten en om tips te krijgen. En,
ja, maar ik denk,
en al die
ook
dingen.
Wel, ik denk ook wel dingen, als jij een rotdag hebt, mag je dat dan ook niet tegen iemand zeggen? Of als je ergens mee zit.
Gevoelens mag niet.
Maar ik ben sowieso, als ik me echt rot voel, jongens. Zeg maar ook als we een slechte wedstrijd hebben of zo. En als ik me, dan kan ik me echt enorm schamen. Dan ga ik ook het liefst zo snel mogelijk de kleedkamer in gewoon weg. Gewoon in een holletje. En dan heb ik het er ook liever niet over.
Ook niet met je vriend, maar, familie.
En met mij op de kamer wel. Afgelopen week hebben we heel veel gepraat. 'S avonds op de kamer.
Ja, dat is wel waar.
Ja, had je niet moeten doen.
Ja. Dat mag dan ook niet.
We zijn ook niet de beste geweest. Ja.
We zijn ook niet de beste van de wereld geworden. Nee, misschien had ik het niet moeten doen. Maar nee, ja.
Ja. Ah, dus dat was het. Ja,
ja dat was het. Ja. Jij dan, Maret?
Ja, ik zou dat niet kunnen. Ik zou wel... Nee, ik zou me zo alleen voelen en eenzaam. Ik zou echt wel... Ik ben niet echt heel erg van de gevoelens praten zo. Maar als ik het nodig heb, dan moet ik het ook echt wel kunnen uiten. Dus ik ga voor het tweede, dan vechten voor een contract.
Ja.
Ja.
Ja,
ja ik ook wel. Nee, ja.
Nee, we gaan eerst naar Laura.
Ja, ik denk dat ik dus heel goed, zeg maar, niet over mijn gevoelens en alles en zo zou kunnen praten. Want dat doe ik nu ook. Ja, ik doe het nu wel, maar ik zeg ook heel veel dingen nog niet die ik voel. En ik weet ook dat dat voor mij echt wel een puntje is ter verbetering. Maar ja, weet je, ik vecht nu ook ieder jaar al voor mijn contract. Dus voor mij verandert er niet zo heel veel. Dus ik weet het niet echt. Ja, ik vind het wel lekker. Ik denk dat ik gewoon dan de volwassen stap neem. Dat ik gewoon wel dan me ga openen naar mensen toe. Dat ik wel met mensen ga praten. Ja,
ja dat ga je dan plotsklaps, dat ga je dan wel ineens doen.
Ja, dat is toch iets wat ik wil verbeteren in mijn leven. Goed. Doel in mijn leven. Ja. En jij, Rob?
Ik wacht op Maret om een toestemming te geven.
Ja, Robin, jij mag.
Oké, bedankt. Bedankt, mevrouw Maret.
De tweede. Ik zou dat nooit... Ik moet echt alles wat op mijn hart ligt.
Het ding is niet met eenzaam zijn, of tenminste met alleen zijn. Ik kan heel goed alleen zijn, maar ik moet wel, als ik iets voel of als me iets dwars zit, moet ik het er gewoon uit kunnen gooien. Dus ik zou dat niet overleven. Of ja, nee, dat zou ik echt niet, dat is me niet waard. Best de wereld zijn, maar dan ongelukkig zijn, nee.
Ik denk ook dat je wel lastiger, zeg maar, stel je voor dat je nooit over gevoelens praat of nooit over, zeg maar, mentale gezondheid. Ik denk ook dat je lastig met mensen zeg maar verbinding krijgt of zo. Als je niet kwetsbaar kan opstellen. Ik denk ook wel dat je daardoor wel zeg maar, mooie relaties met elkaar krijgt. Of klinkt het heel zweverig.
Ben je de beste, ja, maar ik snap wel wat je bedoelt. Want dan ben je de beste van de wereld, maar dan heb je niemand om het mee te vieren, zeg maar. Ja. Dan sta je daar helemaal alleen. Ja, ja. Dat wil je ook niet. Ja.
Nee.
Ja. Ja, en ik denk ook, het is hartstikke normaal dat iedereen heeft mentale problemen. Zelfs wij hebben mentale problemen.
Zelfs wij. Vooral wij.
Ja, en ik denk wel dat niemand zich daar echt voor hoeft te schamen of zo. Nee. En dat hulpzoeken ook gewoon normaal is. En ik denk ook echt wel dat in de sport in het algemeen daar echt nog stappen in kunnen gemaakt worden. Van wat wij zeiden in het volleybal ook. Dat er meer één-op-één begeleiding echt toegevoegd kan worden aan een programma.
Ja, en ook
ik
dat het taboe...
Luister je mee.
Ja. Maar ook dat het taboe er een beetje afgaat. Weet je, dat het gewoon normaal is. Dat het gewoon onderdeel is van de training. Zeg maar, gewoon weet je, een dagdeel in de week of weet ik veel, een uur in de week praat iedereen gewoon over mentale training. Hoe ga jij deze week om met je surf? En wat denk jij aan de achterlijn of zo, weet ik veel.
Ja. Als iemand daar behoefte aan heeft. En ik vind ook inderdaad zoals Lau op een stoel wordt geplaatst. Van, het werkt ook niet voor iedereen.
Nee.
Maar ja, ik hoop wel gewoon dat iedereen die ergens mee zit, dat ze dat gewoon aan een persoon kunnen vertellen. En dat daar gewoon die openheid en de mogelijkheid toe is. Wat jullie al zeiden, iedereen heeft dezelfde onzekerheden. En we denken allemaal dat alle spotlichten, spotlights op ons, spotlampen, sportlichten, wat
spotlichten.
Zeg ik dan weer? Dat alle spotlampen op onszelf gericht zijn, maar uiteindelijk de 80% of 90% van de stomme dingen die wij doen, dat ziet een ander niet eens, omdat ze op zichzelf gefocust zijn. En ik ben me daar ook wel heel erg bewust van geworden, ook met het me vergelijken met anderen, van dat heeft helemaal geen zin. Van ik doe wat ik kan en ik ga me niet met iemand anders vergelijken, want die hebben weer hele andere kwaliteiten. Zelfs ook als ik als ik gespannen ben bij een nieuwe club kom en ik ben zenuwachtig, dan spreek ik dat ook gewoon uit. Dan weet iedereen dat ik zenuwachtig ben. En dan kom ik erachter dat eigenlijk de helft van het team super zenuwachtig is. Ja. Nou, dan is dat uitgesproken en dan kunnen we verder. Dus ik hoop gewoon...
Dat was 8 jaar geleden, hè, dat jij bij een nieuwe club kwam.
Maar ik zou het nog precies zo doen. En... Ja, ik hoop gewoon dat iedereen daar in ieder geval misschien een beetje door geholpen kan worden om dat toe te kunnen passen of wat dan ook.
Ja. Luisteraars, jullie mogen ook in onze DM's sliden, want Robin die antwoordt alle DM's over mentale problemen en onzekerheden. Dus kom maar door.
Ja.
Hey, meiden, we gaan hem afsluiten. Wat staat er nog op het programma voor de komende weken? Of hebben jullie nog een leuke tip voor luisteraars?
Nou, ik kan niet wachten, want Kopen zonder kijken gaat weer beginnen. Daar heb ik zo zin in.
Oh ja.
Bob.
Dat is helemaal een thema nu bij jou ook met alles wat je doet. Ja.
Maar ik vind het zo leuk. Ze hebben ook nu een ander programma. Ik weet even niet meer hoe het heet. Maar van die bekende Nederlanders die van die woningen gaan restylen en zo. Ook echt wel leuk.
Ik had het wel gezien.
Ik zit er echt helemaal in. Vind ik echt fantastisch. Dus kan niet wachten.
Heeft iemand van jullie Love is Blind gezien op Netflix? Nee. Oh, ik zit er helemaal in. Ja, nee, dat is echt geweldig. Aanrader. Guilty pleasure.
Is dat leuk, ja? Is toch heel erg een beetje een mix van Temptation Island en alles?
Nee, het is wel... het gaat een beetje die kant op. Maar niet helemaal, want het zijn wel echt mensen die... Of tenminste, vooral mensen, helemaal het laatste seizoen. Mensen die echt op zoek zijn naar liefde. En die gaan met elkaar daten zonder elkaar ooit gezien te hebben. En er zit dus een muur in. En ze mogen elkaar pas zien op het moment dat de een de ander te huwelijk heeft gevraagd. En de ander ja heeft gezegd. Dan zien ze elkaar, gaan ze op huwelijksreis en dan... En dan gaat op een gegeven moment normale leven in. En komen de telefoons komen erbij. Werk komt erbij, familie, vrienden. En dan kijken ze of die relatie daar nog steeds nog steeds goed gaat. En dan uiteindelijk na 8 weken, denk ik. Dan is er daadwerkelijk de bruiloft. En nu krijg je te zien wie er daadwerkelijk ja en wie er nee zegt. Het is heel leuk.
Na 8 weken, ja, ik... nou, dat is ook wel genoeg dan die tijd, toch?
Ja. Dan ken je elkaar, ja, door en door. Ja. Ja.
En jij, Maret?
Nee, ik heb eigenlijk verder helemaal geen tips. Ik heb een Netflix-serie Marcella gezien. Geen aanraden. Wel 3 seizoenen van gekeken. Maar voor de rest... Ja, ja. Helemaal goed.
Nee, ik heb verder ook geen tips voor luisteraars. Ik ga deze week mijn medische keuring weer doen. Dus kijken of ik weer door de jaarlijkse APK kom. Ja, ik heb nu eventjes 2 weken, 3 weken vakantie voordat we beginnen met het Nederlands team. En als jij als luisteraar tot zover, tot nu hebt geluisterd, post even een fotootje in de story of zo, dat je lekker aan het luisteren bent. Want ik heb nog een wedstrijdshirt van afgelopen jaar over. Dan stuur ik hem even op via DHL. En dan maak je kans op een kleinigheidje van mij.
Ik ga hem sturen.
Ja. Leuk. Ik kan niet wachten. Nou, volgende week, meiden, is alweer de laatste aflevering van seizoen 3. Dus we moeten gaan brainstormen over een heel leuk, goed, knallend onderwerp. Maar heb jij als luisteraar ook nog leuke tips of ideeën? Stuur naar ons toe, naar @overdetopkast. Reageer, volg ons, vinden we allemaal leuk. En jongens, tot de volgende keer.
Ik heb even een hele blackout. Ik weet niet wat ik moet zeggen.
Ja, heb je altijd.
Ja.
Life is life. Da, 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 da. Life is life. La, 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 la. Na, da, 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 life.
La, 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 la.